Dames en heren, de portefeuillehouder is inmiddels aanwezig, dus ik zou graag willen beginnen. Wij hebben een uur en ik wens u allemaal welkom bij de bespreking van het raadsvoorstel meerjarenperspectief grondzaken, standlijn 1 januari 2024. Er zitten geheime bijlagen in. Het stuk, dus als u daarover wilt gaan spreken, dan stel ik voor dat we aan het eind van de sessie daar een besloten deel over houden. Dan moeten we dat eventjes aangeven, want dan worden opnames uiteraard gestopt. Mevrouw van Straten.
Ja, voorzitter, ik zou wel twee onderwerpen willen bespreken die in het geheime deel staan.
Dan is dat bij deze besloten dat we dat gaan doen. Er hebben zich geen insprekers gemeld. We hebben vandaag 1 spreektermijn zoals met het presidium door u is afgesproken en vastgesteld. En worden geen technische vragen gesteld, maar dat is u vast alle bekend. Dus dan zou ik willen vragen, wie mag ik het woord geven als eerste? Meneer Koning, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Het is altijd lastig met dat MPG. Het is namelijk de onomkeerbare stand van zaken per 1 januari jongstleden. En die kan je niet veranderen. Of er moeten fouten in zitten. Maar voor die veronderstelling bestaat geen enkele aanleiding. Het CDA kan derhalve niets anders dan instemmen. Het valt wel op dat 2023 enigszins tegenvallend is geweest. Zo is de eindstand van de algemene reserve grondzaken min 1,2 miljoen en is een storting uit de algemene dekkingsreserve nodig van 1,2 miljoen om de boel op nul te krijgen. Er kan deze keer ook geen storting in de reserve schaalsprong worden gedaan. Het vrij beschikbare deel in de RIA is met 3,2 miljoen gedaald en de risicoprofielen zijn gestegen. De voorziening overige ruimtelijke projecten laat een verslechtering zien van 1,5 miljoen. De voorziening negatieve resultaten wordt met 0,9 miljoen verhoogd. Voor dit tegenvallende resultaat worden diverse redenen aangedragen die allemaal buiten de gemeentelijke invloedssfeer liggen. Genoemd worden stijgende bouwkosten, netcongestie, stikstofproblematiek en het arrest Didam. Maar de gemeente loopt geen financiële risico's op dit moment en op termijn zijn er weer gunstiger prognoses. We zien ook dat door allerlei verslechterde omstandigheden ontwikkelaars zich gedwongen voelen opnieuw naar de tekentafel te gaan. Dat betekent weer verlenging van de voorbereidingstijd en dus hogere VTA-kosten. Wat het CDA opvalt is dat in de meeste gevallen de hogere VTA-kosten bij de ontwikkelaars in rekening gebracht kunnen worden op basis van de anterieure overeenkomst. Bij een enkele ontwikkelaar, bijvoorbeeld Hoofddorp Noord AM-locatie, kan dit niet, omdat de anterieure overeenkomst dit niet toestaat. Dan wordt een bedrag van 300.000 euro ten laste van de reserve grondzaken gebracht. Dat is overigens wel een bedrag waar je 3 MPG's voor kan schrijven. De vraag die het CDA daarom heeft is, waarom wordt niet iedereen hetzelfde geholpen? Je kan toch stellen, wij willen wel meewerken, maar jullie betalen onze kosten. Alleen als er een maatschappelijk belang in het geding is, en dus ook een gemeentelijk belang, dan kunnen afwijkende zaken geregeld worden. Ook willen wij weten waarom een negatief resultaat in Rijzenhout van maar liefst 4,2 miljoen is ontstaan. En tenslotte vragen wij hoe en waar de gekochte panden in het stationsgebied worden verantwoord. Iets wat belangrijker is geworden nu de Noord-Zuidlijn weer in beeld is. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Koning. Mevrouw Bouwhuis voor de Forza.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wat valt de fractie van Forza op? Dat we eind mei het MPG standlijn 1 januari bespreken. Waarom zit er bijna een half jaar tussen? In dit MPG wordt al verlies afgeboekt op het sectorpark wegens flexwoningen, terwijl de raad daar pas sinds kort van op de hoogte is en die flexwoningen tot 6 juni onzeker zijn. Hoe kan dat? Verder is het vermelden waard dat in 2023 dus, voor het eerst sinds 2013, een storting van 1,2 miljoen vanuit de algemene dekkingsreserve aan de algemene reserve grondzaken echt noodzakelijk is gebleken. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat grondexploitaties op deze manier niet echt bijdragen aan het inkomen van de gemeente. Hoe ziet het college de toekomst? Het saldo van de grondexploitatie Bad Hoeverdorp Centrum is in combinatie met de gewijzigde parameters verbeterd, waardoor winst genomen kan worden van 5,4 miljoen. De winst wordt ingezet ter dekking van de eerder ten laste van de algemene dekkingsreserve afgeboekte afdracht voor de omlegging van de A9 en wordt gestort in de algemene dekkingsreserve. Bad Hoeverdorp is wat Forza betreft een beetje een zorgenkindje, omdat het terugverdienen van de omlegging van de A9 steeds verder uit beeld lijkt te geraken. Is het wel verstandig om met de kennis van nu pokhouterig vast te blijven houden aan de 20 jaar oude plannen? Een tweede punt van zorg zijn de strategische aankopen in Hoofddorp in het stationsgebied. Voor het aankopen van strategische gronden wordt weliswaar apart krediet aangevraagd, waardoor deze niet uit het budget strategische gronden worden aangekocht, maar door de exorbitante bedragen die daar per vierkante meter worden neergelegd. Voorziet Forza een enorme vernietiging van maatschappelijk kapitaal. Hoe ziet het college dat in combinatie met de moeizame verkoop van de peperdure appartementen in Hyde Park? Sluit de werkelijkheid van het gemeentehuis wel aan op de echte maatschappij? In het hoofdlijnakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB wordt gesproken van een belasting op ongebouwde grond met een woonfunctie. Deze planbatenheffing zou ten gunste komen voor bereikbaarheid van de wijk en het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen. Zou zo'n systeem niet te verkiezen zijn boven het voor eigen rekening en risicohandel in grond? Zou dat de overheid geen zuiverde rol laten spelen in het proces van woningbouw? Zou dat niet een einde kunnen maken aan het speculeren met grond? Voor de rest nemen we de rapportage voor kennisgeving aan.
Dank u wel, mevrouw Bouwhuis. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Verstraeten.
Dank u wel, voorzitter. We krijgen een hele reeks beslispunten voorgelegd. En zoals de heer Koning al zei, ja, we kunnen eigenlijk niet zoveel aan veranderen. Tenzij we een foutje ontdekken. Nou, dat hebben we als VVD niet ontdekt. De inbreng hier in het openbaar gedeelte zal ik dus heel algemeen houden. Ik wil straks in het gesloten gedeelte nog wel wat dieper ingaan op de risico's die benoemd zijn. Algemeen kunnen we constateren, meneer Koning zei het ook al, 23 viel tegen. Maar als we een beetje doorkijken, dan blijken ook de toekomstige grondopbrengsten een zorg. En een zorg omdat we vroeger in deze gemeente al best goed verdienden daaraan. En dat zien we nu een stuk minder worden. En nou is het natuurlijk niet voor een gemeente als eerste doel om geld te verdienen. Je moet ook maatschappelijke waarde creëren. Maar toch is het een zorg, want die opbrengsten zijn aan het opdrogen. En dat betekent ook dat onze uitgaven, dat we daar weer zorgvuldiger naar moeten kijken. En dat die onder druk staan. En dat is de algemene zorg die ik hier zou willen delen. En verder wil ik dan straks in het besloten deel wat dieper ingaan op twee risico's die benoemd zijn.
Dank u wel, mevrouw Verstraeten. Dat gaan we dan straks doen. Wie mag ik nu het woord geven? Meneer Rip van der Hap.
Ja, voorzitter. Ik ben ook een beetje voorzichtig, omdat ik ook in de veronderstelling verkeerde dat dit een geheime sessie zou zijn. Dus ik deel de zorgen overigens van de VVD. Die zijn ook de zorgen van de HAP. Dus ik hoop daar dan in het geheime gedeelte ook nog wat van uit te dragen. Maar wat ik wel zie is dat we een historisch project hebben weten te starten in 2005. En dan noem ik maar even de A9. En dat we dat 19 jaar later, dat er nog dingen voorbij komen die in dit geval in een positieve grondexploitatie en dat het terugvloeit naar de algemene middelen. Maar wat wij wel zouden willen, en ik weet niet of dat mogelijk is, want als ik te veel vraag hoor ik het ook graag van het college. Maar ik zou graag, of mijn fractie zou graag over die 19 jaar is een hele goede overzicht willen hebben van wat hebben we nou uitgegeven en wat is er eigenlijk binnengekomen. Want ik moet eerlijk zeggen, ik ben dat verhaal een beetje kwijt. En dan zie ik ook dat we de schaalsprong helaas dit jaar niet kunnen vullen op basis van deze resultaten. En dat is iets wat mij juist zo'n zorgen maakt. Omdat we de ambitie hebben om woningen te bouwen en daar horen ook gewoon voorzieningen bij. En ik weet ook nog niet hoe we daar mee moeten worstelen. Maar In ieder geval, we delen dat wel. Laat ik dan maar heel eerlijk zijn. Het huidige coalitie wat nu draait in Den Haag, dat verzorgt alleen maar mijn zorgen. Die maken die zorgen alleen maar groter. Want als wij vanuit Den Haag roepen dat het hier maar 22% minder kan, aan personeel heb ik het dan maar even over. Ja, dan maak ik me echt zorgen. Want wie gaat dan het werk doen? Dus dat zijn allerlei dingen. Ik vertaal dat maar even met de VVD, de zorgen van de VVD. Misschien komen we er later nog wel uit op terug. Maar dat zijn wel dingen die ik wil aanstippen. En de laatste die ik wil aanstippen is juist vanwege wat ik net allemaal schetste, de strategische grond aankopen. Ik zou daar wat meer verdieping over willen hebben. Wat betekent dat dan? In mijn beleving betekent dat regie pakken. Oké. Maar misschien moeten we dat wel meer doen als we kijken naar de vooruitgang. En als we kijken naar, is het wenselijk dat we die ambitie overeind houden. En als we dat doen, moeten we misschien zelf wat meer regie pakken. Dus dat bedoel ik dan een beetje met strategisch aankopen. Misschien kunnen we dat in de tweede termijn of in het besloten gedeelte nog even verder over discussiëren.
Dank u wel, meneer Rip. Dan geef ik het woord aan meneer Sidali van de PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, allereerst gaat de dank uit naar het college met de geboorte van dit lijvig document. En ik hoop dat ze de dank ook willen overbrengen aan de ambtelijke organisatie. Want het is altijd weer ongelooflijk veel werk. En ik begrijp dan ook heel goed dat het niet op 1 januari 2024 hier bij ons ligt. Voorzitter, inderdaad, wij hebben geen foutje gezien, zullen we zeggen. Maar we zien wel een tendens bij dit college. En dan gaat het meer om de prognoses. En of het nou gaat om de prognose grondverkopen, prognose investeringen. We blijven op de een of andere manier altijd achter. En dingen die niet meer kunnen. En daar zijn we dus niet altijd, laat ik maar zeggen, de partij die dat veroorzaakt. Maar je hoopt toch dat je iets dicht in de buurt komt van de prognoses die je iedere keer stelt. Dat zou ons ook weer voor een wat realistische, NPG kunnen stellen, maar ook in andere stukken. Dus we merken wel die tendens. Heel jammer dat we nu de schaalsprong niet kunnen oppotten, zullen we maar zeggen. Maar ja, GroenLinks samen met PvdA hebben voorgesteld een huisvestingsfonds. Dan ben je in ieder geval zeker dat er nog wat naar de schaalsprong gaat. Ja, daar kunnen we het met elkaar over hebben. Dat is nu niet aan de orde in deze sessie. Maar zou het college toch iets meer inzicht kunnen geven hoe je nou komt, hè, bij die prognoses. En dan ben je daar niet zelf debet aan, maar dat het toch wel zo'n grote verschil uitmaakt. Hè. In 2023 is van 8 miljoen loop je achter op een bedrag van 28,2. Dat is fors. Dat is echt een forse verschil tussen prognose en realisatie. En ik zie 2024 nu ook voor me liggen met 35 miljoen. Ja, dan, als dat de tendens is, dan gaan we dus weer volgende keer niks bij kunnen potten in de schaalsprong. Maar goed, kan het college iets meer inzicht verschaffen in hoe je nou komt tot de prognoses die gegeven worden iedere keer. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Sidali. Het woord is aan mevrouw Hup, ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. Nou, het was inderdaad weer flink veel leeswerk om door een behoorlijk financieel technisch document met veel vakspecialistische termen te komen, dus die mening deel ik. Maar kan het college ook weer geen ongelijk geven dat het inderdaad een heel essentieel instrument is voor ons als raad om onze controlerende taak bij dit onderwerp, grondzaken, ook goed te kunnen uitvoeren. Dus dat doel is bereikt. Het was goed uitgewerkt, inzichtelijk aan ons aangeboden. En onze fractie heeft nu echt wel een duidelijk beeld van die huidige financiële positie van die algemene reserve grondzaken en de prognose niveaus van de te verwachten resultaten, zodat er integrale beslissingen voor de toekomst genomen kunnen worden. Want daar hebben we het vanavond over. Althans, we hebben ook inderdaad kunnen zien dat die prognoses inderdaad toch anders uitvielen. Het is jammer, vinden wij, dat er uitstel is van grondverkopen. En de prognose nu lager uitvalt dan voorzien. Hè. 2023 was de prognose 28,2, zoals mijn collega net al zei. En nu blijkt het uiteindelijke resultaat van 20,5 miljoen te zijn behaald. Nou, hopelijk is die prognose voor komend jaar wel in lijn met de schatting van 34,9 miljoen. En verloopt alles voorspoedig. Dus ja, die zorg deel ik, net als PvdA. Wat mij opviel in het raadsvoorstel waren wel, ook ja, wel dingen die wij nu niet gaan bespreken. Misschien straks in het geheime deel. Wat ik nog wel even benieuwd vond, of in ieder geval even wilde navragen nu, dat er 3 projecten zijn die te maken hebben met verstrijken van die 5-jarig termijn. Dat onze gemeente nu verplicht is om de kosten bij de voorbereidende projecten af te schrijven en deze op te nemen in de voorziening over de ruimtelijke projecten. Maar wat ik wel wil vragen, kan de portefeuillehouder mij wellicht informeren of wij dit fenomeen voor volgend jaar ook kunnen verwachten en of hier misschien kan hier niet over worden uitgeweid, er ook financiële consequenties aan vasthangen of dat dit puur een formaliteit is in projectmanagement. Ik ben niet qua tijd, maar onze fractie is toch van mening dat de verwerving van gronden echt geen doel op zichzelf moeten zijn. Daar willen we echt nog steeds voor staan. Maar dat het echt een effectief middel is om in ieder geval als gemeentebestuur de regie te kunnen houden bij de realisatie van die bouwopgave, de ecologische hoofdstructuur en natuurlijk andere groenvoorzieningen. We hebben het al gehad over het nieuwe komende kabinet. Wij bidden en hopen dat het snel zal veranderen. Maar nou ja, misschien met een portie hoop, lef en trots dat ze hier nog iets aan kunnen doen. Maar inderdaad, het wordt spannend. Wellicht gaan we daar zo verder nog over spreken. Wij kunnen in ieder geval nu meegeven dat we met die voorgestelde beslispunten kunnen instemmen. En zometeen bij het besloten deel zal ik nog even aanhaken. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Hupp. Wie mag ik nu? Meneer Beuzenberg, SRA.
Dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben kennis genomen van dit lijvige stuk. En een reactie op de sprekers voor mij. Ja, ik zou het toch, of SRA zou het toch wel graag willen zien dat de gemeente een grotere rol bij grondverwerving zou vervullen. Want daar zit namelijk de winst. Kijk, als je zelf zorgt dat je uitgeefbare gronden in bezit krijgt of hebt, dan kunnen die prognoses, en zeker als ze uitkomen, kunnen nog wel eens positief gaan werken. Dus ja, wij zullen wat dat er gaat instemmen in het stuk wat voor ligt. En ik hoop dat de wethouder met zijn team een beetje gehoor geeft aan de grondverwerving. En zorgen dat we ook wat verdienen. Of blijven verdienen, hè, laat ik het zo zeggen. Dank u.
Dank u, meneer Beuzenberg. Meneer Staal.
Ja, dank u wel, voorzitter. Veel is al verteld wat ik wilde zeggen. Eigenlijk vooral door de PvdA. Dus dat blijkt dat de samenwerking goed gaat. Staat hier bijna woordelijk wat ik ook wilde zeggen. Complimenten voor het stuk aan het college. Natuurlijk via het college aan het ambtelijke organisatie. Informatiewaarde is echt enorm van het stuk. Daarom is het ook wel begrijpelijk dat het even duurt voordat het er ligt. En dat het er niet in januari ligt. Waar de informatiewaarde hoog is, zijn de sturingsmogelijkheden beperkt. Maar toch hebben we een aantal conclusies getrokken. We delen de zorgen over de realisatie en het planningsoptimisme die breder speelt dan alleen dit stuk in onze gemeente. Dit drukt op de begroting en moet echt in oogschouw genomen worden met de ombuigingen. We hebben echt te veel planningsoptimisme, dat blijkt wederom. Dan zijn er nog 2 punten opgevallen verder, waarvan denk ik het tweede punt beter in het geheime deel kan. Dus ik beperk me nu tot de eerste vraag. En dat is, klopt het dat ik aan het college de vraag of ik goed heb gelezen dat overschotten van de reserve grondzaken naar de reserve schaalsprong gaan, maar tekorten op de reserve worden ten laste van de algemene reserve gaan? Dat was het.
Dank u wel, meneer Staal van GroenLinks. Dat vergat ik net te zeggen. Dan blijft over meneer Bier van D66. U heeft het woord.
Ja, ik ga het heel kort houden. D66 heeft geen bezwaren tegen het voorliggende voorstel.
Dat schiet lekker op, dank u wel. Voor de notulen geef ik even mee dat niet aanwezig zijn Gezond Haarlemmermeer, 1 Haarlemmermeer en BVNL. En Forum voor Democratie. En dan geef ik nu de portefeuillehouder het woord om de vragen te beantwoorden die nu zijn gesteld. En dan gaan we daarna over naar het gesloten deel.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga mijn best doen en ik begin voor de grap eens een omgekeerde volgorde. GroenLinks, dat verhaal wat u vroeg over de tekorten en de overschotten, dat klopt met betrekking tot de schaalsprong. Dan ga ik toch even mijn gewone lijstje af, want degene die aan het eind zijn, sommige vragen heb je dan nog niet binnen. Dus dan begin ik met het CDA. Kunnen we iedereen hetzelfde helpen? Ja, in de basis is dat natuurlijk het geval. Maar op een gegeven moment maak je met elkaar anterieure overeenkomsten. En het is zo dat je niet altijd alles kunt verhalen. En daar zit per project dan het maatwerk in. En dat willen we vaak ook, want soms vinden we het heel belangrijk dat een project doorgaat. Nou, we hebben het net gezien, stel, hypothetisch, we gaan toch verder kijken naar, moet er misschien toch nog een ander scenario worden uitgezocht. Is het maar zeer de vraag of je dat kunt verhalen. En het project van net laat dat heel goed zien, dat er soms wel die wens is. En dat geldt natuurlijk voor heel veel projecten. Dus het is helaas niet altijd te verhalen. Maar in beginsel proberen we alle kosten die we ambtelijk maken te verhalen op de ontwikkelaars.
Ik zie dat meneer Koning nog een aanvullende vraag heeft.
Ja, dank u wel. Maar wat zijn dan de redenen om de een alles te laten betalen en een ander daarvan vrij te stellen?
Meneer Nobel.
Nou, in beginsel willen we eigenlijk gewoon dat iedereen het betaalt. En stel in theorie dat een ontwikkelaar zegt, nou ja, u vraagt mij een bijdrage te doen in bijvoorbeeld de RIH, maar dat kan ik niet betalen. Dan zijn we niet genegen om alleen te kijken naar de blauwe ogen. Maar dan vragen we aan de ontwikkelaar, goh, kunt u uw boeken open doen om ook te laten zien dat het werkelijk voor u niet uit kan. En dan kunnen we afzien van betaling. Maar nogmaals, het is altijd de intentie om de kosten die we hier ambtelijk maken te verhalen. Er zijn projecten waar we gewoon langer over doen, waar meer participatie nodig is, waar dingen tegen zitten, waar vervolgonderzoeken nodig zijn. En dat kunnen we helaas niet altijd verhalen. Ander voorbeeld is bijvoorbeeld beleid wat projectoverstijgend is. Neem bijvoorbeeld in het stadscentrum, hebben we nieuw parkeerbeleid ontwikkeld. Dat kunnen we niet vastpinnen op één project, dat geldt voor het hele stadscentrum. Daar zijn heel veel ambtelijke uren opgeschreven, maar die kunnen we dus niet verhalen bij een ontwikkelaar.
Meneer Nobel, u krijgt een interruptie van meneer Beuzenberg.
Ja, voorzitter, ik vraag me af of dit wel slim is om dit in de openbaarheid te bespreken. Dat de ene projectontwikkelaar dan eventueel een... Ja, ik vind het niet... Ik had dit niet verwacht, eerlijk gezegd zo. Maar...
Ik begrijp uw verwarring, meneer Beuzenberg, maar... ja... Ik denk als de wethouder wel weet of dit kan of niet.
Ik maak me hier geen enkele zorgen over. De boodschap is, we zullen daar waar het kan altijd alle kosten verhalen. Dat is eigenlijk heel simpel de boodschap. En er zijn projecten denkbaar waar dat niet kan. En waar een ontwikkelaar dan waarschijnlijk ook heel terecht zegt, ja maar wacht even, u maakt beleid wat niet alleen voor mijn project geldt. Dat ga ik dus niet allemaal betalen. Ik haalde het voorbeeld van het parkeerbeleid aan. Ik kan nog een aantal voorbeelden bedenken waarvan u waarschijnlijk ook zegt, ja, dat is ook niet gek als het, en ook helemaal niet vervelend als dat in de openbaarheid terechtkomt. U mag ervan uitgaan dat we altijd alles op alles zullen zetten om daar waar mogelijk de kosten te verhalen. En als een ontwikkelaar zegt, dat kan niet, dan is stevast het eerste antwoord, dat is mooi, kunt u even de boek open doen. Dus dat is een boodschap die denk ik best in de openbaarheid verkondigd mag worden. Dan het negatieve resultaat van Rijzenhout. Hoe kan het nou zo'n groot bedrag zijn, vroeg de heer Koning. Het heeft er alles mee te maken dat bij een stedelijke gebiedsontwikkeling, dat er gewoon veel meer werk verzet moet worden of stedelijke vernieuwing, om een kavel uiteindelijk weer uit te kunnen geven. Je kunt zich daar iets bij voorstellen dat als het maagdelijke grond is, dat het wat makkelijker is om het tekoopbord in de grond te zetten, dan dat er bijvoorbeeld bommen geruimd moeten worden en dat soort zaken meer. Dan de panden van het stationsgebied, die staan in de PNC-producten in het hoofdstuk van vastgoed keurig vermeld. Forza vroeg zich over diezelfde aankoop van de panden af, ja, vindt u dat dan niet vernietiging van maatschappelijk kapitaal? Ja, het is juist bedoeld eigenlijk om naar de toekomst toe ervoor te zorgen dat de maatschappelijke belangen ook geborgd zijn. En mevrouw Verstraeten gaf het ook al aan. Tuurlijk, het is fijn als we als gemeente geld verdienen. Tegelijkertijd, we zijn geen ontwikkelaar en we moeten juist ook de maatschappelijke belangen dienen. Een aantal van de locaties die we op dit moment hebben aangeschaft maken dat we straks meer grip hebben in dat stationsgebied. Dat vindt een heel aantal van u belangrijk. Sterker nog, een aantal van u vraagt me ook, wilt u niet nog actiever zijn? Nou, ik heb die oproep of die stimulans in de rug vaker gekregen, maar ik wil daar toch behoedzaam mee omgaan. Want we hebben ook met elkaar gewoon een ombuiging nog te realiseren. Ook als we bijvoorbeeld scherpen aan de wind zeilen, als je kijkt naar investeringen en realisatiegraad, dan nog denk ik dat we met elkaar echt moeilijke tijden tegemoet gaan. Ik heb ook niet het vermoeden als ik het nieuwe coalitieakkoord met hoop, lef en moed, of hoe het ook mag heten, gelezen heb, dat u straks allemaal voor de wethouder een doosje merci heeft en dat u zegt, goed gedaan. Dus ik ben bang dat we nog steeds dat pad van de ombuiging met elkaar om moeten gaan. Even kijken, belasting op niet bouwen, vroeg Forza. Ja, op zich, dat zou een maatregel kunnen zijn. Ik had hem niet helemaal uit de Forza-koker verwacht. In die zin bent u meestal niet zo van een overheid die sturend optreedt bij ontwikkelaars. Maar als het uitkomt, dan misschien toch. VVD vroeg naar het die Dam-arrest, of wilde u dat straks gaan doen? Oké. Hap. Even kijken, Hap vroeg naar de 19 jaar eigenlijk, die Batuverdorp, hè, dat hele traject, dat speelt al heel erg lang. Kunt u beter aangeven, wat is er nu eigenlijk allemaal uitgegeven, wat is er binnengekomen? Tot 2021 in het NPG deden we dat. Daar zijn we op een gegeven moment mee gestopt, omdat we het bedrag wat we uiteindelijk moesten afboeken, hè, dat hebben we helemaal afgesloten en daardoor is dat uit het NPG verdwenen. Wat ik zou kunnen doen, als u dat ook helpt, is eigenlijk het wat we in 21 hebben beschreven opnieuw even ook aan u doen toekomen. Dan kunt u eigenlijk ook goed zien van goh, welke kosten hebben we tot dan toe gemaakt. In het heden wordt u daar natuurlijk goed in meegenomen. Volgende week ligt er natuurlijk weer een voorstel voor waar we voor extra middelen of extra krediet, ik moet het goed zeggen, aan uw raad vragen om vervolgonderzoeken te doen. Maar dan heeft u volgens mij weer de hele historie bij elkaar. Ik denk dat het goed is om eigenlijk dat oude NPG even op te stoffen. En dat dan in ieder geval die pagina waarin dat goed beschreven staat even naar u toe te sturen. Dan de schaalsprong. Een aantal van u maken zich daar zorgen over. Daar maak ik me ook zorgen om. Dat mag u best weten. Want met de bouwambities die we hebben en de hoeveelheid die er in de pot zit, kan het gewoon niet uit. Dat is het korte antwoord. Gelukkig, ik ga u toch een sprankje hoop bieden, het wil nog wel eens dat we een jaarrekeningresultaat hebben wat meevalt. Dan stelt het college u vaak voor, stort dat nou in die schaalsprong? Ik kan u dat van harte aanbevelen, mocht het weer zover zijn, kijk daar goed naar. Strategische grond aankopen, hebben we het over gehad. Ik voel die steun in de rug. We blijven als college echt wel behoedzaam. Want we zijn in de wetenschap dat we dat niet alleen kunnen. Zeker niet in het stationsgebied. Daar hebben we de provincie nodig. Daar hebben we het Rijk nodig. Ja, en als ik dan zie dat wij echt wel onze nek hebben uitgestoken. En die twee partijen dat, minder doen dan wij. Laat ik het voorzichtig zeggen. Wij hebben daar echt al wel behoorlijk wat gedaan. Moeten we oppassen dat we daar straks niet als enige partij heel veel risico hebben genomen. Want het gebied is daar te groot en te complex voor. Dat is één. Dan zijn er natuurlijk nog wel andere gebieden waar we het zouden kunnen doen. Mocht er zich een kans voordoen en het college denkt, hiermee kunnen we een hele gebiedsontwikkeling uit het slop trekken. Dan zal ik u daarin meenemen. Die steun voel ik. Maar ik blijf daar namens het college wel terughoudend in. Want we zijn gewoon geen ontwikkelaar of grondspeculant. PvdA vroeg naar het verschil in de prognose. Ja, we kunnen heel veel dingen bedenken, hè, waarom de prognose tegenvalt ten opzichte van hoe we die hadden bedacht. Ik denk dat de meest voor de hand liggende redenen, die kunt u ook bedenken. De rente is gestegen, het vertrouwen is toch minder als grote aankopen of uitgiften van grond eruit blijven. Ja, dan valt het tegen. En ik verwacht ook niet, ik heb geen glazen bol, dat heeft de heer Blankenstein wel eens aan me gevraagd. Maar ik verwacht gewoon niet dat het heel veel beter gaat worden. Dus ik heb daar ook best wel mijn zorgen. Schaalsprong hebben we het over gehad. ChristenUnie vroeg, zijn er meer projecten waar de kosten niet te verhalen zijn vanwege het verstrijken van de termijn? Dat was geloof ik de vraag. En dan hoop ik dat als ik nu mijn telefoon open, dat ik daar een antwoord op heb. Ga ik eens even kijken.
Anders is er ondertussen nog een aanvullende vraag van meneer Sidali van de PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. De prognose is juist gebaseerd op juist vooruitkijken, wat je gaat verwachten. En dat moet bij benadering, ik zeg nooit dat een prognose exact is, maar bij benadering moet het toch wel ergens in de buurt uitkomen. Dus je neemt bij de prognose, neem je dus al voor lief dat de rente gaat stijgen, dat er dingen gaan gebeuren. En dan nog zie ik dus het verschil tussen een prognose en realisatie is best wel groot, die gap. Dus hoe prognostiseren wij dan? En moet daar dan niet misschien iets in veranderen om bij benadering toch meer bij realisatie uit te komen?
Dat is een duidelijke vraag, denk ik, meneer Nobel.
Ja, daar moeten we toch even de diepte in. Dat gaan we dan maar doen. Er zijn gewoon ook heel vaak externe factoren. Neem bijvoorbeeld als we kijken naar het project bij de Hoek. Daar speelt bijvoorbeeld de mogelijke komst van de Noord-Zuidlijn. Als een ontwikkelaar of wij zelf zeggen, nou, laten we dat stukje grond nog maar even niet doen, want het is straks misschien heel veel waard. Ja, dan kunnen we daar een prognose op loslaten. Maar uiteindelijk zijn het toch echt partijen zelf die dan zeggen, nou, nu even niet. Als we kijken naar de Liede, daar zorgt bijvoorbeeld het Didam-arrest voor vertraging. Als we kijken naar Den Burg, dan ligt het aan de ontwikkelaar die zegt, geef me nog wat meer uitstel. Dat zijn zaken waar we dan dus mee te maken hebben, die je aan de voorkant niet heel goed kunt prognosticeren. En ja, ik denk echt dat de dames en heren die hier hun best doen voor een goede prognose er ook heel vaak wel bij in de buurt zitten. Maar dit soort externe factoren, ja, daar kunnen we gewoon niet heel veel aan doen. Ik kan het dus wel verklaren. Ik kan niet de garantie geven dat het de volgende keer heel veel beter is. Ik hoop uiteraard dat datgene wat ze aan de voorkant bedenken ook zo uitpakt, want dat is mooi. Maar dit soort zaken kan ik weinig aan doen. De ChristenUnie heb ik...
Meneer Nobel, ja. Even een moment, want mevrouw Bouwers, wilde u hier nog op doorvragen of had u nog een andere? Dan komt u zo aan de beurt.
Ja, mag dat?
Nou, op dit onderwerp nog van de prognose?
Ik snap heel goed wat de portefeuillehouder probeert uit te dragen naar ons. Maar eigenlijk maak je je ook heel kwetsbaar. Want je hebt een heel afhankelijke positie op dat moment. Want alle factoren zijn extern. En dat is een beetje waar ik mee worstel. Omdat we een hoog ambitieniveau hebben. Oké, kijk eens dan eens met een andere bril naar die medaille. En kijk eens of we... Die eigen regie, meneer Beuzenberg had het er al een klein beetje over. Ik probeerde dat met die strategische aankoop proberen te doen. Kijken wat we dan wel kunnen doen als we het zelf in de hand gaan nemen. Meer in de hand gaan nemen om die afhankelijkheid van derden en externe factoren die remmend zijn, omdat de toekomst nog misschien veel gaat brengen, om die dan te managen. Om daar naar te kijken dat we wel wat vooruitgang kunnen boeken. Ik zeg niet dat er nu geen vooruitgang is. Maar ik vrees met de zorgen die we geuit hebben al, dat het toch een lang traject gaat worden. En ik denk dat we misschien op een andere manier naar moeten kijken.
Dank u wel, meneer Rip. Meneer Nobel, nog reageren dan nog op mevrouw Hup?
Nou, ik snap het. Ja, zal ik eerst de vraag van meneer Rip doen? En dan, want dat lijkt me qua voorwaarde. Kijk, ik begrijp wat u zegt. Tegelijkertijd, een aantal van die externe factoren zouden ook voor ons kunnen spelen. Hè? Want wij weten ook dat die Noord-Zuidlijn eraan komt. Dus het zou ook kunnen zijn dat wij van onze eigen grond zeggen, nou, nu even niet. Dat betekent dat we een resultaat wat we nu kunnen boeken laten lopen, omdat we in de toekomst verwachten dat er meer te halen valt. Die dam kan ook voor ons ingewikkeld zijn. En zo zijn er best wat externe factoren die ook als wij zelf die grond in bezit zouden hebben, ertoe kunnen leiden dat we of ervoor kiezen om het niet direct uit te geven, of maken dat we niet direct uit kunnen geven. Dus dat is één. En twee, nou, daar hebben we het al vaak ook over gehad. Het brengt ook een risico met zich mee. We hebben ook al een behoorlijk hoge schuldpositie. We gaan met elkaar gigantisch veel investeringen tegemoet. Een aantal waarvan we weten dat we ze ook echt niet gaan ontlopen in alle waarschijnlijkheid. Een nieuw stadhuis, maar ook een Noord-Zuidlijn waar we ons aan committeren. De aanleg van nieuwe wegen, de aanleg van voorzieningen waar u terecht op wijst in al die kernen waar nog woningen gaan komen. En ja, misschien gaat dat in tijd, want daar ben ik het wel met de heer Staal eens. Daar zullen we goed naar moeten kijken, omdat we gewoon... Ja, toch zien dat dat structureel achterblijft, die investeringen. Dus in tijd zal er misschien wel iets gebeuren. Maar ik ben ervan overtuigd dat heel veel van die plannen uiteindelijk wel overeind zullen blijven staan. En dan betekent dus ook iets voor je schuld en voor het risico. Dan terug naar de ChristenUnie. Ze vroegen van, zijn er meer projecten waar we die kosten mogelijk niet kunnen verhalen vanwege het verstrijken van de termijn? Dat is geregeld vanuit de BBV-wetgeving, heb ik doorgekregen. En volgend jaar gelden er nieuwe regels en hoeft dit niet meer.
Dan is er nog één vraag van mevrouw Bouwhuis en dan kunnen we daarna denk ik naar het besloten gedeelte gaan.
Dank u wel, voorzitter. Meer voor verheldering nog op mijn vraag die ik stelde. Ik snap inderdaad dat het gunstig is voor ons om die strategische gronden aan te kopen en in bezit te hebben. Maar in het stationsgebied betalen we daar gewoon onwijs veel voor per vierkante meter. Mijn vraag was, hoe ziet het college dat in combinatie met de moeizame verkoop van de peperdure appartementen in Hyde Park?
Dank u wel, mevrouw Bouwhuis, meneer Nobel.
Ja, nee, ik begrijp uw vraag heel goed, maar dat veronderstelt dat wij daar grond hebben aangekocht om net als Hyde Park hele dure appartementen te gaan bouwen. En dat is nou juist niet het geval. Hè. We hebben tegen elkaar gezegd van we willen sturing op dat gebied hebben. Als er straks bijvoorbeeld de Noord-Zuidlijn daar geland is, dan is het fijn als daar een stationsplein komt. Er zullen weinig ontwikkelaars zijn die zeggen ik leg wel wat stenen neer en ik zet wat bomen neer, want het levert niet zoveel op. In financiële zin. Maar maatschappelijk is het wel heel hard nodig. En dat is de reden dat wij ook sturing in dat gebied willen hebben. Dat wij in die zin de aantrekkelijke plekken kopen waar we weten, daar willen wij maatschappelijke zaken realiseren. En dat we straks ook de minnen bij de ontwikkelaars gaan neerleggen. Dus tegen die ontwikkelaars zeggen, u mag best wel geld verdienen. Maar let op, wij hebben een stuk grond gekocht waar waarschijnlijk maatschappelijke zaken gerealiseerd moeten worden. Dat gaan we wel even met elkaar verrekenen. Waardoor de ontwikkelaar naar alle waarschijnlijkheid nog steeds wel geld kan verdienen, maar minder en wij onze maatschappelijke doelen realiseren. Dat is de reden dat we uiteindelijk strategische posities hebben ingenomen.
Dank u wel. Dan gaan we nu de opname stoppen.